kunnen constateren dat de kou toch ook onder ons een paar slachtoffers gemaakt heeft. Ik bedoel, geen echte slachtoffers, maar mensen die toch bij de kachel bleven en niet hier kwamen. Maar dat is natuurlijk wel begrijpelijk ook. We zullen gaan zingen, Psalm 101, het eerste en het derde vers. 101, ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. En ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Laten we samen eerst bidden. Heren, als we vanavond hier zijn, dan past het ons om allereerst uw heilige naam aan te roepen in gebed en dankzegging. Dankzegging voor het feit dat u ons weer een dag hebt gespaard tot op dit ogenblik toe en dat we vanavond nog weer rondom uw woord, dat eeuwige en dat altijd blijvende woord en dat altijd ware woord van u mogen samenkomen. Dat is een voorrecht, Heren, dat u ons dat woord hebt gegeven en nog altijd hebt gelaten en dat u nog altijd door wilt gaan met ons uit en door dat woord te onderwijzen. We beleiden daarvan op grond van wat ge er zelf van gezegd hebt, dat al de schrift van God ingegeven is en dat al de schrift ook nuttig is tot lering, tot onderwijzing. En dat het dat woord is, Heren, wat u ook gebruiken wilt en tot aan het einde der tijden gebruiken zult om zondaren wijs te maken tot zaligheid. Zowel door ze de goede weg te wijzen, als ook door ze te attenderen op de wegen die naar het verderf leiden en ze te waarschuwen voor die wegen. Heere, laat het onderwijs van u niet te vergeefs zijn. Geef dat het ook inderdaad door ons mag worden verstaan en ter harte genomen. En dat we werkelijk ook door dat woord van u wijs worden en wijs mogen blijven en daarin geoefend worden en daarin ook mogen voortgaan. En laten we zo dan ook tegelijkertijd deze avond aan u de Heere mogen opdragen en u mogen bidden dat u in ons midden wilt zijn en dat u die zegen wilt geven, Heere, die we inderdaad niet missen kunnen. Laat uw geest onder ons werkzaam zijn en laat dan ook die oude geschiedenissen die het u behaagd heeft in uw woord te laten optekenen en vastleggen in ons leven een resultaat hebben en dat dat blijken mag ook in ons leven, Heere, dat ons leven erdoor veranderen zal en aan u en aan uw dienst mogen zijn toegewijd en dat het doortrokken mag zijn van de vrezen van uw naam. Wees u met alle die hier niet zijn konden, misschien dat er ook verschillende zijn die vanwege de kou het niet aandurfden, zeker ook onder wat ouderen. Heere, maak het in hun leven, zowel als in het onze, wel met uw genade, om Jezus wil. Amen. Ik zal met u nog één keer het woord van de Heere openen bij de geschiedenissen van koning Rehabiam. En dat is voor vanavond in het 12e hoofdstuk van het 2e boek Kronieken. We hebben uit dat hoofdstuk al een paar versen overdacht. Het eerste vers en het 14e vers en dat dan ook in verband met het slot van hoofdstuk 11 en ook een gedeelte uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 14, waar ik vanavond uw aandacht voor vraag is voor de versen 2 tot en met 12 van dit hoofdstuk 2 Kronieken 12. Dat gedeelte gaan we eerst samen lezen. Daarom geschiedde het in het 5e jaar van de koning Rehabiam dat Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem optoog, want ze hadden overtreden tegen de Heere, met 1200 wagens en met 60.000 ruiters. En des volks was geen getal dat met hem kwam uit Egypte, Libiërs, Sugieten en Moren. En hij nam de vaste steden in die Juda had, en hij kwam tot Jeruzalem toe. Toen kwam Semaja, de profeet, tot Rehabiam en de oversten van Juda, die te Jeruzalem verzameld waren, uit oorzaak van Sisak. En hij zeide tot hen, alzo zegt de Heere, gij hebt mij verlaten, daarom heb ik ook u verlaten in de hand van Sisak. Toen verootmoedigden zich de oversten van Israël en de koning, en ze zeiden, de Heere is rechtvaardig. Als nu de Heere zag dat ze zich verootmoedigden, geschiedde het woord des Heere tot Semaja, zeggende, zij hebben zich verootmoedigd, ik zal hen niet verderven, maar ik zal hun in kort ontkoming geven, dat mijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgegoten worden. Doch zij zullen hem tot knechten zijn, opdat zij onderkennen mijn dienst en de dienst van de koninkrijken der landen. Zo toog Sisak, de koning van Egypte, op tegen Jeruzalem, en hij nam de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des konings weg. Hij nam alles weg. Hij nam ook al de gouden schilden weg die Salomo gemaakt had. En de koning Rehabiam maakte in plaats van die koperen schilden, en hij beval die onder de hand van de overste der trawanten die de deur van het huis des konings bewaarden. En het geschiedde zo wanneer de koning in het huis des Heren ging, dat de trawanten kwamen en die droegen en die wederbrachten in der trawanten wachtkamer. En als hij zich verootmoedigde, keerde de toren des Heren van hem af, opdat hij hem niet ten uiterste toe verdierf. Ook waren in Juda nog goede dingen. Wel, het is dus dit gedeelte dat we met elkaar willen gaan bespreken. En ik sluit daarbij aan bij datgene wat we vorige keer met elkaar overdachten aan de hand van het eerste en het 14e vers van dit hoofdstuk waar ons een karakterisering gegeven wordt van Rehabiam en van de manier waarop hij zich tijdens zijn regering over Juda heeft gedragen. We hebben gezien, en dat stond in het eerste vers, dat toen hij sterk geworden was, hij de wet des Heren verliet. Dat het volk hem daarin ook volgde. En in vers 14 hebben we gelezen dat hij gedaan heeft wat kwaad was in de ogen des Heren. En dat hij zijn hart niet richtte om de Heren te zoeken. En dat zijn de redenen geweest die de Heren ertoe gebracht heeft om over het volk van Juda en over koning Rehabiam een oordeel te brengen. Bezoeking te doen. Hij heeft die zonden gezien. Hij heeft die zonden niet door de vingers gezien. Hij kan het kwaad niet gedogen. Dat zegt de schrift herhaaldelijk. De Heere is te rein van ogen dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. En vandaar dat de Heere gebruikmakend van koning Sisak, de koning van Egypte, het volk van Juda gaat tuchtigen. Sisak had kennelijk nogal wat overwinningen behaald, voorafgaande aan zijn veldtocht tegen Juda. En dat blijkt ook wel uit de manier waarop hij zijn leger heeft samengesteld, want het is eigenlijk een geallieerd leger. Er zijn Egyptenaren bij, er zijn ook Libiërs bij, er zijn Sugieten bij, er zijn Moren bij. Ik zal u niet gaan vermoeien met de afkomst van deze volkeren, maar het laat wel zien dat deze Sisak nogal wat macht verzameld heeft en dat hij gebruik maakte ook van legers van volkeren die hij kennelijk al eerder aan zich had onderworpen en die nu dienstbaar waren aan deze koning Sisak. Een machtig vorst in zijn dagen. En als hij een fors leger op de been gebracht heeft, dan trekt hij op tegen Juda. Hij heeft aanvankelijk nogal groot succes. Als we lezen dat hij de vaste steden innam die Juda had. En daar zijn dan kennelijk ook die grenssteden bij die Rehabiam versterkt had, waar hij je vestingsteden van gemaakt had en waar hij wapens in opgeborgen had en waar hij ook voldoende proviant had neergelegd. Maar tegen de legers van Sisak zijn ook die versterkte grenssteden in het zuiden niet opgewassen. Sisak overwint ze en ze moeten één voor één zich aan koning Sisak overgeven. Op inscripties die gevonden zijn in Egypte, in Karnak, in het zuiden van Egypte, daar heeft men ook de namen van vele van die door Sisak veroverde steden gevonden. Hij heeft, toen hij terugkwam van deze veldtocht, kennelijk ook zijn overwinningen willen vastleggen, willen inschrijven in steen. En zodoende zijn daar de namen van heel wat steden uit Juda en uit Israël teruggevonden. Kennelijk is het leger van Sisak niet te stuiten geweest en wat er ook aan verzet kwam, dat werd door hem neergeslagen. En tenslotte is het bijna zover dat hij tot aan Jeruzalem optrekt. En dan zal het ook niet zo heel lang duren, zo is de verwachting. Dan zal ook Jeruzalem het onderspit moeten delven en dan zal Juda niet meer bestaan. En op dat kritieke moment komt de profeet Semaja weer. Uiteraard, al staat het er dit keer dan niet uitdrukkelijk bij, maar toch gezonden, net als anders, door de Heere. Hij is zich daar ook van bewust, want als hij een boodschap gaat spreken, dan begint hij die boodschap zoals dat bij een profeet past, met alzo zegt de Heere. Kennelijk heeft hij van de Heere een woord gekregen en een opdracht om dat door de Heere gesproken woord ook tegen Rehabiam en tegen de overste van Juda en tegen het volk van Juda, voor zover dat nog aan de greep van Sisak ontsnapt is, om dat woord aan van de Heere over te brengen. En dat is dit keer een buitengewoon ernstig woord. Het is een woord waarin de Heere Rehabiam en de zijnen veroordeelt. Gij hebt mij verlaten. Dat is heel erg als de Heere dat moet constateren, dat mensen dat hebben gedaan. Gij hebt mij verlaten. En ook heel erg is het als daarop volgen moet, daarom heb ik u ook verlaten in de hand van Sisak. Dan betaalt de Heere Rehabiam eigenlijk uit in gelijke munt. Wat hij de Heere aangedaan heeft, dat doet de Heere Rehabiam aan. God duldt het niet dat mensen hem verlaten, hem ongehoorzaam zijn, zijn wet verlaten en op hun eigen gekozen weg gaan. Een mens kan denken dat hij die vrijheid heeft en mens kan menen dat hij die vrijheid ook gebruiken mag. Maar vroeg of laat, en hier is de Heere niet eens zo heel lang geduldig, want betrekkelijk snel gebeurt dit al. Die veldtocht die vindt plaats in het vijfde jaar van Rehabiam, terwijl hij de eerste drie jaren, mede onder invloed van die immigranten die uit het noordelijke rijk gekomen waren, een heel ander beleid gevoerd heeft. Een beleid waarin toch ook hij de Heere zocht en toch ook Rehabiam het volk voorging in de dienst van de Heere. Drie jaar lang, drie jaren hebben ze dan ook de zegen van de Heere daarop ontvangen, gedachtig aan het woord dat de Heere gesproken heeft, die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Maar toen kwam de wending na drie jaar. En twee jaar later al is daar dat leger van Sisak. Dit keer heeft de Heere niet zo heel lang geduld gehad met de zonden die meer en meer invloed kregen onder het volk. Na twee jaar heeft de Heere dus al is die komen afrekenen. En dan mag Sisak met Israël, met Juda doen wat hij wil. God laat dat volk los. Hij heeft er geen bemoeienissen meer mee. Hij geeft ze in de hand van die vijanden. En dat komt er dan van. Wie God verlaat, zo zegt de psalmregel, heeft smart op smart te vrezen. Hoe komt deze boodschap, deze ernstige boodschap, deze oordeels, deze veroordelende boodschap bij het volk en bij de koning aan? De vorige keer toen de Heere Semaja zond, u herinnert u dat, dat was nadat het rijk gescheurd was en nadat Rehabiam als een vluchteling in Jeruzalem was teruggekeerd en toen hij aanvankelijk van plan was om die scheuring van het rijk ongedaan te maken en daarom zijn leger gemobiliseerd had, toen is die Semaja ook gekomen. En toen heeft hij een opdracht van de Heere tegen Rehabiam moeten zeggen dat die scheuring uit de Heere was. En dat Rehabiam geen enkele poging mocht doen om die scheuring ongedaan te maken. En dat het leger maar weer gedemobiliseerd moest worden. En we hebben gezien dat de profeet toen zegen op zijn arbeid heeft ontvangen. Het staat er heel eenvoudig, het staat er heel beknopt. Ze gehoorzaamden toen. En de mannen van het leger gingen één voor één weer terug naar hun eigen land en naar hun eigen huis. En hoe is het dit keer als Semaja nu het woord van God heeft gesproken? Wel, opnieuw blijkt dat de arbeid van deze profeet niet ongezegend was. Want vers 6 vertelt ons, toen verootmoedigden zich de oversten van Israël en de koning. Er is sprake van dat ze luisteren, dat ze die profeet niet de mond stoppen en dat ze hem niet wegsturen en dat ze zeggen, spreek ons zachte dingen. Man, wat hebben we met jou te maken? Altijd jij met je oordeelsboodschappen. De vorige keer was het ook zo en toen hebben we wel geluisterd en nou ben je het weer niet met ons eens. Nee, ze luisteren gewillig. En het komt zelfs zover dat ze zich verootmoedigen. Dat betekent dat ze voor de Heere buigen en dat ze dat ook echt erkennen. Want wat ze dan beleiden, wordt ons ook verteld. Ze zeiden, de Heere is rechtvaardig. Nou, dat is heel wat als een mens dat echt zeggen mag. En het is heel wat als een mens dat zeggen mag, niet alleen maar in dagen van voorspoed, maar als een mens het zeggen mag in dagen van tegenspoed. Het is heel wat als een mens, als een volk dat zeggen mag in dagen dat de vijand binnen de grenzen is en dat die vijand al heel wat veroveringen heeft gehaald en dat die vijand één grote dreiging is voor de rest van het land en met name voor de hoofdstad. Het is heel wat als dat gezegd mag worden als Gods oordelen je treffen. Maar ze zeggen het. De Heere is rechtvaardig. Ook nu, ook nu. Nu hij onze zonden bezoekt, nu hij het oordeel over ons voltrekt, nu hij Sisak de vrije hand geeft, nu hij ons verlaat, daar hebben we het immers naar gemaakt. Je kunt je afvragen of dit oprecht was. Of ze het ook van harte meenden. Of dat ze het alleen maar met de mond beleden. En ik denk dat wij te vrezen hebben, en dat blijkt ook wel uit het vervolg van deze geschiedenis, dat het inderdaad niet veel meer was dan een mondbelijdenis. Maar als dat al zo geweest is, dat het toch niet heel diep zat en dat het toch geen uiting was van een intussen verbroken en verslagen hart, dan blijkt dat de Heere zelfs zo'n erkentenis in zijn gunst aanhoort. En dat hij daar in zijn gunst op reageert. Want Semaja krijgt een nieuwe boodschap van de Heere. En hij mag aankondigen, ik ben bij vers 7, hij mag aankondigen dat de Heere ze niet verderven zal. Maar dat hij ze in het kort ontkoming zal geven en dat hij zijn grimmigheid over Jeruzalem door de hand van Sisak niet zal uitgieten. Je zou kunnen zeggen, hier blijkt de Heere, zoals op vele andere plaatsen in de toren, toch aan zijn ontferming te gedenken. En al heeft het volk het oordeel verdiend, en al is het rechtvaardig van Gods kant, en al moet het volk dat dan ook erkennen, de Heere is recht in al zijn weg en werk, ook als hij ons verlaat, dan heeft de Heere in die verootmoediging van dat volk aanleiding gevonden om toch geen voleinding te maken, maar aan te kondigen dat er verlossing komt. In kort zal hij ontkoming geven. Ik weet niet precies hoe we die woorden in kort moeten verstaan. Het zou kunnen betekenen dat dat een tijdelijke ontkoming is. Het zou ook kunnen betekenen, en dat ligt meer voor de hand, en daar kies ik eigenlijk voor, een gedeeltelijke ontkoming. Want aan de ene kant wordt Sisak wel beteugeld, zodat hij niet een volkomen verwoesting mag aanrichten. En het dan ook inderdaad niet doet, want op de een of andere manier bedwingt de Heere die Egyptische koning met zijn leger, zodat ze Jeruzalem niet tot een grote puinhoop maken en alles vernietigen en alle levens doen eindigen. Maar aan de andere kant, Sisak krijgt tot op zekere hoogte wel de ruimte om daar in Jeruzalem het een en ander te roven en dat als buit mee te nemen. Dus ik zou zeggen, de Heere bedoelt hier dat hij een gedeeltelijke ontkoming geeft. Maar dat is al meer dan ze verdiend hebben. Dat is al meer dan ze waard zijn. En kennelijk, ik denk dat dat met elkaar verband houdt tenminste, kennelijk is hier van invloed wat wij in het slot van het 12e vers lezen. Want te midden van alles waardoor de Heere aanleiding heeft gekregen om je dat volk in de hand van Sisak achter te laten, omdat ze hem verlaten hebben, mag de Bijbelschrijver toch constateren dat er ook toen in Juda nog goede dingen waren. Waar zou dat op slaan? Wat zijn die goede dingen? Ik denk niet dat we heel ver mis kunnen zijn als wij dat betrekken op wat we al eerder hebben gezien in deze geschiedenissen van Rehabiam, dat er onder het volk ook godvrezenden zijn geweest. Met name ook onder diegenen die al eerder uit het noordelijke rijk naar het zuiden zijn getrokken, omdat ze daar niet meer konden aarden, omdat ze het helemaal niet eens waren met de beeldendienst die door Jerobeam, de nieuwe koning, was ingevoerd. En u herinnert u wel, met name onder de levieten en de priesters waren er toen die problemen met hun geweten kregen, die dat niet in overeenstemming konden brengen met de vrezen des Heren die ze geleerd hadden. Het waren mensen die hun hart begaven hadden om de Heren te zoeken. Het waren mensen waar het beginsel van de vrezen Gods in het hart gelegd was. En ze konden het niet meer uithouden daar in dat noordelijke rijk. En ze zijn toen naar het zuiden getrokken. En dat is mee ook aanleiding geweest dat de Heren daar 3 jaar lang zijn zegen gegeven heeft. Nu, ik denk dat die woorden in het slot van vers 12 dan ook inderdaad betrekking hebben op dat godvrezende gedeelte onder het volk. Het overblijfsel. En is het vaak niet bewezen in de geschiedenis? En soms zal dat niet eens bewijsbaar zijn, maar is het dan toch echt ook wel waar geweest? Dat het volk dat de Heere in oprechtheid vreest, ook al zijn het er maar weinigen in getal geworden, dat dat toch de kurken zijn waar de hele natie op drijven blijft. Ik denk dat je dat ook af mag lezen uit het gebed van Abraham, of beter gezegd uit het antwoord van de Heere op het gebed van Abraham als hij voor Sodom voorbeden doet. Want dan gaat de Heere zelfs zo ver op het gebed van Abraham dat hij Abraham toezegt dat als er nog 10 rechtvaardigen in Sodom zijn, zelfs al zijn het er op die hele bevolking niet meer dan 10, dat de Heere die hele stad en al die inwoners, ondanks al hun goddeloosheden, toch zal sparen. Nou, dat bedoel ik, dat mee ook ter gevolge van het feit dat er toch een deel van het volk, ik weet niet hoe groot, ik weet niet hoeveel er zijn geweest, een deel van het volk dat de Heere in oprechtheid vreesde, mee als gevolg daarvan dat de Heere toch dat overblijfsel had, is dat volk zelf niet ten onder gegaan. En is het oordeel dat door Sisak voltrokken werd eigenlijk een gedeeltelijk oordeel geweest. En gaf de Heere gedeeltelijk ook ontkoming. Maar wel staat de Heere Sisak toe om de tempel te plunderen en het koninklijk paleis te plunderen. Het zou best ook kunnen wezen dat dat eigenlijk Sisaks bedoeling geweest is. Dat hij eigenlijk niet eens zozeer in de zin had om het land van Juda te veroveren en het aan zich te onderwerpen. Maar het zou best eens kunnen wezen dat die hele veldtocht van Sisak erop gericht was om als een soort plundertocht de schatten die er in Jeruzalem waren weg te halen. Dat zal allemaal bekend geweest zijn. De dagen van Salomo waren nog maar kort geleden geëindigd en heel de roep van Salomo was overal bekend en er was van zijn wijsheid gesproken, er was ook van zijn rijkdom gesproken. En natuurlijk, dat wekt afgunst en daar zijn er altijd wel mensen die op die rijkdom loeren. Geld en goed hebben nu eenmaal altijd een hele hoop afgunst gewekt bij verschillende mensen in deze wereld. En er is altijd een geweldige invloed van bezittingen, van aardse goederen uitgegaan en er is altijd heel wat voor gedaan om geld en goed te verwerven. Daar is voor geroofd, daar is voor gemoord, er is oorlog voor gevoerd. En dat zal ongetwijfeld hier ook een rol hebben gespeeld. En zo verdwijnt al die rijkdom uit Jeruzalem naar Egypte. Nota bene naar het land waar Israël in de tijd een slavenvolk geweest is. En waar de Heere ze door een hoge hand en door een uitgestrekte arm uit verlost had. Maar een paar tientallen jaren nadat de tempel in gebruik genomen is, nadat al die rijkdom daar verzameld is en nadat Salomo dat hele dat paleis gebouwd heeft met al die schatten erin, slechts een paar tientallen jaren daarna is alles weg. En is wat dat betreft de uiterlijke luister van het volk van Juda helemaal verdwenen. En dat alleen maar door het zondige gedrag van het volk. En zo lezen wij, dat was de bedoeling van de Heere ook, zo leert het volk van Juda het verschil, vers 8, tussen de dienst des Heeren, mijn dienst, en de dienst van de koninkrijken der landen. Dat heeft Semaja aangekondigd en dat kan Israël nou inderdaad gaan zien, gaan leren, dat verschil. Wat is nou het verschil tussen het dienen van de Heere en het dienen van de koninkrijken der landen, dat wil zeggen het dienen van de afgoden, want dat was de dienst in de koninkrijken der landen rondom Israël. Het verschil tussen de ware godsdienst en de afgodendienst. De dienst van het heidendom was de Judeërs gaan aanspreken. Ze hadden de goden, dat is al in Salomo's tijd gebeurd, langzamerhand geïntroduceerd. Ze waren voor die andere goden zich gaan buigen. Het vorige keer hebben we dat gezien aan de hand van 1 Koningen 14. Dat ze op al de hoogten altaren bouwden en afgodsbeelden oprichtten. En dat ze die hele cultus daar rondom die afgodsbeelden hadden. Ze hadden het allemaal van de heidenen afgekeken en ze waren er zo door bekoord en ze waren er zo door in verrukking gekomen dat ze gezegd hadden, zo willen wij ook onze godsdienst hebben. De dienst van de koninkrijken der volken en de dienst van de Heere werd daardoor verzaakt. En nou dachten ze dat ze het gewonnen hadden, nou dachten ze dat dat nou echt de vervulling kon geven. En de dienst van de Heere die ze verlaten hadden, dat was in hun ogen eigenlijk alleen maar een zwaar juk. En dat was een last en daar wilden ze op deze manier vanaf. En zo komen ze erachter wat het verschil is tussen de dienst van de Heere en de dienst van de koningen van de koninkrijken der landen. Nu leren ze eigenlijk pas echt zien wat dat betekent om afgoden te dienen. Daar word je niet rijk van. Maar daar gaan al je schatten mee weg. Daar word je arm van. Kennelijk beroven die afgoden je helemaal. En je kunt wel denken dat het juk dat de Heere je oplegt een zwaar juk is, maar het is juist het juk van die koninkrijken der landen dat een zwaar juk is, waardoor je van alles beroofd wordt. Overigens komen ze er nog goed af. We lezen niet van slachtoffers, van mensen die het leven verliezen. We lezen alleen van verarming. En leert Rehabiam daar nou van? Echt, leert hij daar nou echt van? We hebben al eens gezien dat deze man in zijn jeugd in luxe groot geworden is, in weelde opgegroeid is. En dat hij kennelijk het heel moeilijk vond om van al die weelde en al die luxe en al die overdaad waarin hij groot geworden is afscheid te nemen. Daarom wilde hij ook niet toestemmen aan het wensen van het volk toen ze zeiden van maak het juk van uw vader lichter. Nee, hij wilde blijven op datzelfde niveau en hij wilde diezelfde mate van inkomsten hebben en diezelfde genoegens voor zichzelf en voor zijn vrienden. En het is een man die van de gebeurtenissen in zijn leven op dat punt eigenlijk nooit wat geleerd heeft. Hij is praalziek gebleven. Want onder al die buit die koning Sisak meegenomen heeft naar Egypte hoorden ook de 300 gouden schilden die Salomo gemaakt had. En die hij in een van de kastelen, in een van de vestingen had opgeborgen in het huis van het woud van de Libanon. Dat vindt u in de geschiedenissen van Salomo terug. Want dat waren dergelijke kostbaarheden dat ze natuurlijk veilig opgeborgen moesten worden. Maar voor Sisaks plunderingen is niks bestand en Sisak neemt dat ook mee. Nou, je zou zeggen dat is jammer, maar gelukkig leven we nog. En gelukkig zijn we er nog. Nee, zegt Rehabiam, we zijn er nog wel en we leven nog wel, maar ik vind het toch maar erg jammer dat die gouden schilden allemaal weg zijn. Is er nou niks aan te doen? Ja, er is iets wat op goud lijkt, wat ook geel is. Het is wel van minder waarde. Maar als je niet al te krap kijkt, dan lijkt het toch een beetje op goud. En hij heeft 300 koperen schilden laten maken. Maar dat is natuurlijk surrogaat. Dat is namaak. Dat is imitatie. Dan kun je nog wel net doen alsof het goud is. En alsof er niks gebeurd is. En dan kun je toch nog wel proberen met die koperen schilden te gaan pronken. En dan kun je nog wel denken, ja, dan kun je ook op die manier nog een show maken. En the show must go on, zo zeggen ze dan wel eens. Maar dat blijkt ook wel, want als Rehabiam naar de tempel gaat, en kennelijk heeft hij dat toch weer gedaan, en misschien is hij dat altijd wel blijven doen, maar als hij naar de tempel gaat, dan moet dat toch wel opvallen. Dan moet hij toch wel laten merken dat hij weer eens een gang naar Gods huis maakt. En dat moeten de mensen toch allemaal goed weten. En vandaar dat hij, als hij naar die tempel gaat, zijn lijfwacht, die koperen schilden voor de dag laat halen. En dan staan ze daar allemaal netjes langs het pad, 150 aan één kant en 150 aan andere kant. En dan kan koning Rehabiam daar tussen die lijfwachten met hun koperen schilden langs paraderen. En zo gaat hij naar de tempel. Zie je wel, de koning gaat naar Gods huis. En de koning heeft toch nog wel wat om mee te pronken. En als ze klaar zijn met dit soort werk, dan bergen ze die koperen schilden op in de kamer van de trawanten. Nee, die hoeven ze niet meer in het huis van de Libanon op te bergen. Die hoeven ze niet meer achter gesloten deuren en achter slot en grendel op te bergen om de dieven te weren. Die kunnen ze rustig in hun eigen wachtkamer bergen. Want daar kraait natuurlijk geen haan naar en er is geen enkele dief verzot op. Dat kun je rustig op die manier ook bewaren zonder dat je bang hoeft te zijn dat je ze ooit weer kwijtraakt. Nou, dat zijn zo een aantal dingen uit het gedeelte dat voor ons ligt. We zullen met elkaar een paar van deze aspecten nog eens wat nader bezien. In de eerste plaats, en ik kom terug op die boodschap, die eerste boodschap van Semaja, waar het volk op reageert met te zeggen, de Heere is rechtvaardig. Gods oordelen, laten we dat maar vaststellen, ook blijkens dit gedeelte zijn Gods oordelen rechtvaardig. De Heere is rechtvaardig in al zijn doen. Ook als Sisak Juda en Jeruzalem plundert. Ook als hij nog veel meer schade zou hebben aangericht. Ook als hij van Jeruzalem niets overgelaten had dan een woestenij. Waarom is God dan rechtvaardig? Omdat er zonde ligt. Dat was al in de dagen van Salomo begonnen, toen begon de afgoderij en toen begon de hoogmoed en toen begon de pronkzucht. En dat is in de dagen van Rehabiam doorgegaan. In dat opzicht was Rehabiam ook een echte zoon van zijn vader en aarde hij ook naar zijn vader, want ook de pronkzucht kon je bij hem aantreffen. En het volk ging erin mee en de Heere zag het niet door de vingers. Want ik zei u al, God is terrein van ogen dan dat hij je door de vingers zou kunnen zien. Hij kan het niet aanzien. En daarom moet een mens leren wat dat volk hier beleidt. Al zeggen ze dat dan misschien met de lippen. Dat is al niet wat, niet niks. Maar het is niet genoeg. Maar waar het om gaat is dat we het met het hart leren beleiden. De Heere is rechtvaardig. Ook als de dingen anders gaan dan wij hadden gehoopt. Ook als de Heere soms handelt en moet handelen in tegenheden. Ook als soms de dingen ons bij de handen afbreken. Natuurlijk is een mens dan geneigd om het daar niet mee eens te zijn. Te murmureren, te klagen. En dan mag het nog een voorrecht zijn als een mens niet opstandig wordt. En als de klachten van de opstand niet over zijn lippen komen. Maar zelfs als dat niet gebeurt, dan is het niet zelden toch het geval dat het van binnen bruist en woelt en onrustig is. En dat er, zoals er in een van de psalmen staat, een vuur in onze overdenking brandt. Het zou beter zijn, net als dat volk hier, dan toch eerst eens te onderzoeken of de Heere soms aanleiding heeft om zo met een mens te handelen. Of er oorzaken zijn. Eens nagaan, wie zijn wij dan tegenover hem geweest? Als er reden is om te geloven dat de Heere tegen ons is, is dat dan misschien het gevolg, zoals hier in deze geschiedenis, van het feit dat wij de Heere verlaten hebben. Dat hoeft nog wel niet helemaal daarin uit te komen dat we met de dienst van de Heere totaal breken, maar dat de verborgen omgang en het zoeken van de verborgen omgang met de Heere verdwenen is in ons leven. Dat wat er dan nog aan godsdienst over is, eigenlijk ook niet veel meer is dan nog wat sleur en wat vorm. En daar is de Heere natuurlijk niet tevreden mee. Hij zegt, geef mij uw hart. En als we ons hart aan hem onttrekken en onthouden, dan is dat ook een bepaalde vorm van hem verlaten. En als de Heere dat bezoekt, dat hoeft nog niet eens met harde slagen te zijn, maar als de Heere dan inderdaad ook zijn gunst aan onze ziel onttrekt. En als hij dan dat woord, ook al lezen we het, eigenlijk verandert in een gesloten boek waar we maar geen greep op krijgen. En als we dan nog vormelijk ons gebed opzenden, ons eigenlijk in ons leven wel laten voelen dat dat eigenlijk geen bidden is. En dat dat gebed, dat zogenaamde gebed, de hemel ook niet bereikt. En dat er niks verandert in ons leven. En dat het dood en dor wordt. Dan is inderdaad alle reden aanwezig om onze ziel te onderzoeken en ons af te vragen, wat heeft de Heere op ons tegen? Wat heeft hij op ons aan te merken? Om het met het volk hier te leren beleiden, de Heere is rechtvaardig.
En als de Heer het behaagt om nog verder wegen van tegenspoed met ons te gaan, dan zal het toch nog een keer zover moeten komen dat we ook dan zeggen: de Heer is rechtvaardig. Dat is wat op een andere plaats genoemd wordt, de roede waarmee de Heer tuchtigt. Er niet in bijten, maar die roede kussen. En voor de Heer bukken. Want hij is rechtvaardig en nooit anders. Niet dat we dat nou altijd direct zien, maar het is toch zo. Hij doet toch geen onrecht. Hij doet toch nooit onrecht. Wel, dat is het eerste. Onmiddellijk hiermee verbonden is, en dat blijkt uit deze geschiedenis ook. Je zou het kunnen formuleren met die woorden die ik zo pas al gebruikte en die uit een van de profeten komt. In de toorn gedenkt God aan zijn ontferming. Want toen ze zich verootmoedigden, openbaarde de Heere ook nog wat anders dan zijn rechtvaardigheid. Toen ze voor hem bukten, toen ze het aanvaarden dat de Heere deze weg met hen ging en dat hij daar alle reden toe had, toen openbaarde de Heere ook zijn barmhartigheid. Hij heeft daarop gewacht. Dat staat ook ergens in de profeten. De Heere zou wachten om genadig te zijn. Hij heeft de bedoeling om genade te bewijzen. Maar hij wacht erop om te kunnen zien of die genade ook begeerd wordt. Of er voor die genade ook plaats is. Of die genade ook werkelijk ontvangen kan worden. En als de Heere ziet dat er verootmoediging is, dat onder zijn slaande hand het hart breekt, of in ieder geval dat de mens toch gaat bukken, dan laat de Heere onmiddellijk merken dat er bij hem toch ook milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dan geeft hij die ontkoming uit de hand van Sisak. Kijk eens, zodra er tekenen zijn die op bekering wijzen, mogen we er van de Heere ook verwachten dat hij zijn woord vervult en dat hij waarmaakt wat hij beloofd heeft en dat hij zich over zulke mensen zal ontfermen. Het gaat zelfs zover, je ziet dat hier, je ziet dat op andere plaatsen in het woord van God ook, dat als er alleen maar van een uiterlijke bekering sprake is, dat de Heere dan soms ook al zijn oordelen afwendt. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij Achab. Als Achab die wijngaard van Naboth op een hele verschrikkelijke, goddeloze manier in zijn bezit gekregen heeft, dankzij dat gemene spel van zijn vrouw Izebel, en dan gaat hij die wijngaard bezoeken en dan komt hij daar Elia tegen, en Elia moet op bevel van de Heere het oordeel over Achab aankondigen. En vertellen dat die akker of die wijngaard waar hij nou is, dat zal op een gegeven ogenblik ook de plek zijn waar hij zijn einde zal vinden. En als Achab dat verschrikkelijke woord van de Heere gehoord heeft, dan heeft het toch op een bepaald moment diepe indruk op hem gemaakt. En dan gaat hij in de rouw. Dan verandert hij zijn kleren, dan legt hij zijn koninklijke klederen af, dan trekt hij rouwkleren aan en de Heere zegt tegen Elia: heb je gezien dat Achab zich vernederd heeft? Daarom zal ik dat oordeel niet in zijn dagen brengen. God ziet zelfs die onwaarachtige bekering aan. En als er alleen maar een uiterlijke terugkeer tot de wegen van de Heere is, dan laat de Heere zich menigmaal ook niet onbetuigd. Ik weet niet hoe wij precies over de bekering van de Ninevieten moeten oordelen. Ik durf er geen uitspraak over te doen ten aanzien van: was dat nou bij alle mensen waarachtige bekering, of was dat bij een deel waarachtige bekering, of was dat nou alleen maar een uiterlijke bekering? Maar dan niettemin, de Heere deed het niet wat hij gedreigd had. Nou, als de Heere dan zo al handelt ten opzichte van uiterlijke veranderingen en bekeringen, dan geldt het in ieder geval, en met die zekerheid denk ik dat we dat ook mogen zeggen, als de verootmoediging en de bekering een zaak van het hart zijn. Zodra de Heere dat merkt, dan is er zeker bij hem te rekenen op ontferming te midden van zijn toren. Want dan zal zo'n boetvaardige zondaar die voor hem echt in de schuld komt, en die voor hem echt zijn schuld en zijn zonde leert belijden, en die echt bij de Heere genade en barmhartigheid leert zoeken, dan zal zo'n boetvaardige zondaar op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus niet afgewezen worden. Dan laat God zijn gramschap voor zo iemand varen, want die heeft die gramschap al volledig laten uitwoeden op het hoofd van zijn eigen zoon. Dan is er van een toorn Gods eigenlijk ook niet eens meer sprake, want die toorn heeft al gebrand tegen Christus. En dan zal er voor zo'n boetvaardige, zo'n boeteling, barmhartigheid zijn. En dat is de weg die we allemaal een keer moeten leren gaan in ons leven. En wel meer dan één keer ook. Om de laagste plaats in te nemen. Om onder God te bukken. En om zo te ondervinden wat die psalm zegt. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Er wordt in deze geschiedenis ook antwoord gegeven op de vraag hoe de Heere een mens daar nou brengt in de verootmoediging. Ja, je kunt vragen, als dat nou nodig is, dat een mens inderdaad op die plaats komt waar hij voor God buigt en waar hij zijn schuld toe-eigent en waar hij die schuld voor God beleidt en waar hij de Heere erkennen gaat en de billijkheid van Gods oordelen ook erkennen gaat. Dan kun je de vraag stellen, als we daar moeten komen, hoe komt een mens daar dan? Nou, je kunt dat uit deze geschiedenis aflezen. Het volk kwam zover doordat de profeet kwam. En die profeet kwam niet met een verhaaltje. Die kwam niet met vleiende, mooie, vriendelijke woorden. Die profeet, die legde de wond bloot. Die profeet zei zonder omhaal van woorden en zonder dat iemand nog raadsels over had bij de vraag, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Die profeet zei ronduit, gij hebt mij verlaten. Dat was eerlijke, dat was directe, dat was ontdekkende taal. En de profeet zo eerlijk en zo direct en zo ronduit de zonde aanwees en aantoonde dat het daarom eigenlijk ook vanzelfsprekend is en onmogelijk anders kon dat God daarom dat volk ook zou verlaten, toen trof dat woord, dat ontdekkende woord, doel. En het zou best eens kunnen wezen, ik heb er voor mezelf eigenlijk helemaal niet zo'n twijfel over, dat het de ellende van veel prediking van vandaag is, dat die prediking op dit punt helemaal niet helder is. En dat de wet des Heren, want die is natuurlijk aan de orde in zo'n boodschap. Gij hebt mij verlaten. In het eerste vers staat dat ze de wet van de Heren verlieten. De ellende van veel prediking is dat de wet helemaal niet meer functioneert. En dat helemaal niet meer gebeurt wat er in de 44ste zondag van onze catechismus bijvoorbeeld staat. Dat is dan aan het slot van de bespreking van de verschillende geboden van Gods wet. Dan is daar aan het slot in zondag 44 deze vraag gesteld. Waarom laat ons God al zo scherpelijk de 10 geboden preken? Zo ze toch niemand in dit leven houden kan. Die vraag gaat er zonder enige aarzeling vanuit dat het de bedoeling van de Heere is dat de 10 geboden gepreekt worden en dat die scherpelijk gepreekt worden. Dat die gepreekt worden in alle duidelijkheid en dat het op welke manier dan ook heel duidelijk in ieder geval gezegd wordt, gij hebt mij verlaten. En waarom gebeurt dat dan? Het antwoord laat er geen twijfel over bestaan. Dat gebeurt in de eerste plaats omdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Daar ontkomt een mens niet aan. God wil dat we onze ellende en onze zonden kennen en dat dat ons leven lang doorgaat. Dat dat niet een bepaalde fase in ons leven is waar we een keer overheen komen en waar we een keer mee klaarkomen. Nee, dat gaat door en dat moet ook doorgaan. Dat moet ook dieper en dieper geleerd worden. Onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. En dat heeft God voor ogen. Mens, erken nou maar wie je bent en erken nou maar met meer en meer zicht erop dat je het allemaal verbeurd en verzondigd hebt en dat je mij in zo menig opzicht verlaten hebt en dat het daarom mij ook alle reden gegeven is om u te verlaten. En verootmoedig u daar nou maar over. Ik denk dat dat de wil van de Heere nog altijd is en dat wat dat betreft onze catechismus ook op dit punt echt niet verouderd is. God ziet nooit één zonde door de vingers, maar hij wil dat ze allemaal rechtvaardige vergelding krijgen. Of door ons, of door Christus. Pijnlijk, ja, maar dat is net zoiets als wanneer je naar de dokter gaat en wanneer je de dokter eerlijk laat zeggen wat volgens hem de diagnose is. Met dit verschil, dat als de dokter de diagnose gesteld heeft en als hij dan tot de ontdekking komt dat het echt een dodelijke kwaal is, dat hij dan, als hij eerlijk is, nog tegen je kan zeggen, ja, we kunnen nog wat doen aan symptoombestrijding en we kunnen nog wat doen waardoor je wat verlenging van je leven zou kunnen krijgen en we kunnen nog wat doen waardoor je leven misschien toch ook wat draaglijker zou kunnen zijn. En we kunnen nog wat doen om je wat minder pijn te hebben en wat minder benauwd te doen zijn. Maar genezing, daar moet je niet op rekenen. En bij de hemelse medicijnmeester, als hij de diagnose stelt en als hij moet zeggen het is een dodelijke kwaal waaraan je lijdt. Want de ziel die zondigt, die zal sterven, echt. En de bezoldiging van de zonde is de dood, dat deze medicijnmeester dan mag zeggen, en toch is er een medicijn. En toch is er zelfs voor deze dodelijke kwaal genezing. En dat hij dan op zijn hemelse apotheek mag wijzen. Anders gezegd, dat hij zijn eigen bloed mag aanwijzen en aanprijzen als het middel dat nou reinigt van alle zonden en dat ook van die verschrikkelijke geestelijke dood verlost en dat verzoening met God bewerkt. Pijnlijk, jawel, maar het is toch beter om in die dingen niet met vleierijen om te gaan en niet de mensen valse hoop te geven en niet de mensen zalig te spreken zonder dat er grond voor is. Er zijn nog twee dingen die ik zou willen zeggen en dat heeft in de eerste plaats te maken met wat we in vers 8 vinden. De dienst des Heren vergeleken met de dienst van de koninkrijken der landen. De dienst des Heren vonden ze in Juda te zwaar. De dienst van de koninkrijken der landen, van de afgoden der volkeren, dat was aantrekkelijker, dat was aannemelijker, dat lag meer in hun lijn. En ze dachten dat dat zo ook veel plezieriger was, want dat leek een makkelijke godsdienst. En de dienst van de Heere was zwaar, dan mocht je dit niet en dan was dat verplicht. En dan nou komen ze tot de ontdekking en dat wil de Heere ze door die overval en door die rooftocht van Sisak leren. Wat nou eigenlijk de dienst van de koninkrijken der landen wel is. En dan laat de Heere ze voelen dat je er zo pas ook al arm van wordt. Dat de dienst van de koninkrijken der landen, de dienst van de afgoderij, de dienst van de zonde, een mens helemaal uitplundert. Want de zonde eist altijd meer. De zonde eist onze handen. En de zonde eist onze ogen. En de zonde eist onze voeten. En de zonde eist ons hart. En de zonde neemt tenslotte ons hele leven in bezit. En de zonde is er de oorzaak van dat een mens verloren gaat. Je bent met lichaam en ziel altijd slaaf als je de zonde dient en doet. Dat heeft de mens van nature niet in de gaten, dat hadden ze daar in Juda ook niet in de gaten. Maar de Heere laat zien waar het op uitloopt. Sisak neemt alles mee. En zo neemt de zonde straks alles mee. En de dienst des Heren, dat vonden ze zwaar en moeilijk. Maar nou laat de Heren zien Dat alhoewel ze hem verlaten hebben en hij het recht heeft om hen te verlaten, hij toch nog aan hen denkt. Hij toch nog over hen zich ontfermt. De Heere laat zien dat het nog niet zo slecht is om zo'n God te dienen. De Heere laat zien dat je je totaal vergist. Als je denkt dat zijn dienst juist zwaar is. Het geheim is te leren. Op de school van de Heilige Geest. Het geheim dat de Heer Jezus onder woorden brengt als hij zegt, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En wie dat geheim heeft geleerd, of misschien moet ik beter zeggen, wie bezig is dat geheim te leren, die hoor je zeggen, in oprechtheid, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. En tenslotte nog iets, ja, dat kan natuurlijk ook niet missen. Er is een hoop surrogaat. Ook in de godsdienst. Want het is toch wel een merkwaardige combinatie, nietwaar? Dat er nou eerst geschreven staat dat Rehabiam die gouden schilder laat vervangen door koperen. En dan is het verhaal niet uit. Maar dan wordt er ineens een godsdienstige kant bij belicht. En dan doen die schilder kennelijk deel als de koning naar de kerk gaat. Als hij zijn godsdienstplichten gaat verrichten. Nou kom je overal in de wereld imitatie tegen. Overal. Kom je overal, om zo te zeggen, koper in plaats van goud tegen. Of namaak goud op een andere manier. Dat was er kennelijk in die tijd nog niet. Dat hebben wij dan uitgevonden. Maar dat is dan nadoen. En net doen alsof. En dat is er nou ook op godsdienstig gebied, zei ik. Dan is een mens tevreden met niet het goud des geloofs, maar het koper des geloofs. Met een eigen gemaakt geloof. Dan is de mens tevreden niet met een echte bekering, maar met een eigen gemaakte bekering. Ik denk dat onze catechismus dat ook beseft. Als zowel bij het geloof in zondag 7, als bij de bekering in zondag 33, als daar gevraagd wordt wat is een geloof en wat is de bekering, niet volstaan wordt met de vraag zoals ik hem nou juist formuleerde, maar gevraagd wordt wat is een waar geloof. En waaruit bestaat de waarachtige bekering des mensen. Je kunt je afvragen waarom de catechismus dat woord waar en dat woord waarachtig daarin las. Nou, niet zonder reden, omdat ze weten dat er ook een ander soort geloof is. Niet waar. En een andere bekering, niet waarachtig. Want het menselijk hart is arglistig. En zoals er ten aanzien van goud en van geld en van sieraden allemaal namaken is. En je kunt te kust en te keur. En je moet soms heel goed letten en een hele deskundige kenner zijn. En precies kunnen weten waar je het aan kunt onderkennen. Of het een echte parel of geen echte parel is. Een echt stuk goud of namaakgoud. Omdat dat op allerlei terreinen er zo is. Is het natuurlijk met de kostbare zaken van het Koninkrijk der Hemelen ook zo dat de mens bezig is tevreden te zijn met imitatie. Een namaakbekering. En een namaakgeloof. En wat doet Rehabiam met dat namaakgoud? Hij pronkt ermee. Hij gaat in optocht naar de tempel toe. En iedereen moet het maar zien. De koning is toch nog niet helemaal niks waard. Hij bezit toch nog 300... Nou ja, het is geen goud, maar het is toch net goud, nietwaar? Bijna niemand kan het onderscheid zien. Maar God wel. En hij weet bij wie het surrogaat is en bij wie het echt is. Nou, ik denk dat dat ons toch voor de vraag stelt, voor de plicht stelt, voor de heilige plicht, die we ook onszelf verschuldigd zijn, dat we bij onszelf eerlijk nagaan wat onze godsdienst nou waard is. En dat we onszelf eens afvragen, hoe denkt God daar nou over? Over onze godsdienst. En over onze kerkgang. En over wat wij misschien als bekering en als geloof beschouwen. Is het echt? Is het goud is het van God en door hem gewerkt. We kunnen hem er niet mee bedriegen. We moeten onszelf er ook niet mee bedriegen. En we moeten een ander er ook niet mee bedriegen. We moeten er vooral zo'n vertoning van maken, zoals sommige mensen met hun eigen gemaakte dingen maken, een vertoon maken. God zoekt naar waarheid in het binnenste. Zoeken wij daar ook naar. Laten we daarna staan in ons eigen leven, in dat van de gemeente, in dat van de kerk. Want dat alleen blijft. Goud alleen kan de proef, de vuurproef doorstaan. Alleen Gods eigen werk blijft. En daarom denk ik dat het passend is om met elkaar nu te besluiten met het zingen van Psalm 139. Het 14e vers, 139. Het 14e vers. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. even nog een enkel woord over het vervolg. Wij zullen dit jaar niet meer een Bijbelkring hebben. Omdat over 2 weken, dat is de avond voorafgaande aan kerst. Dat is geen geschikte gelegenheid om nog een keer een Bijbelkring te houden. Dus we gaan nu over naar de tweede dinsdag in januari. Als ik het goed heb, is dat de 14e januari. Ik zou dan... We hebben nu Rehabiams geschiedenis besproken en in verband met Rehabiam is ook al eens een keer iets uit de geschiedenissen van zijn tegenhanger in het noordelijke rijk, koning Jerobeam, aan de orde geweest. Met name toen het ging over die immigranten die wegvluchtten toen hij daar die beeldendienst in Bethel en in Dan instelde. Ik zou daarom eigenlijk met u nou verder willen lezen in de geschiedenissen van koning Jerobeam. En dan gaan we terug naar 1 Koningen. En dan is voor de volgende keer het eerste gedeelte van 1 Koningen 13 aan de orde. Dat is dat hoofdstuk waarin het gaat over de ingebruikname van dat altaar in Bethel. En die profeet uit Juda die dan komt met het woord van de Heere. En hoe dat verder met die profeet uit Juda afloopt. Het eerste deel van hoofdstuk 13 van 1 Koningen hoop ik dan met u te bespreken om daarna verder te gaan in hoofdstuk 13. En 14 van 1 Koningen. Laten we samen danken. Wij danken u, Heere, voor uw zegeningen, zoals we die ook vanavond weer ontvangen hebben in het woord dat ons bedoelde een woord van waarschuwing te zijn en tegelijkertijd ook een woord waarin toch ook weer doorblonk en doorklonk dat gij in uw toorn aan uw ontferming gedenkt en dat u het niet vergeet als mensen verootmoedigd voor u buigen. Heren, en dat laatste, dat is ons allemaal nodig. En dan niet alleen maar wat de vorm betreft, maar ook wat het hart betreft, om zo echt voor u te buigen. Breng ons op die plaats, Heren, breng ons keer op keer op die plaats. En geef dat we het zo ook van u mogen leren en keer op keer van u mogen leren dat er bij u inderdaad genade en vergeving en ontferming en ontkoming is. En dat u er lust in hebt om dat te bewijzen en dat ook te schenken aan onwaardigen in zichzelf. Maar laat vooral ook, niet als, zoals bij Rehabiam, maar laat vooral toch ook in ons leven de zaak waar zijn. Waarheid in het binnenste. En bewaar ons allemaal ervoor om tevreden te zijn met namaak, met eigen maaksel. Laat het echt het goud zijn dat u werkt in ons leven. Dat het ook in onze godsdienst goud echt door uw gewerkte genade is. En mogen we zo uw heil zoeken, Heren. Vergeef onze zonden. Bewaar ons ook voor de zonde en breng ons in het nieuwe jaar nog een heel eind weg voor ons gevoel, op uw tijd toch ook weer samen in deze kring, om opnieuw de schriften te openen en opnieuw te onderzoeken wat gij ons hebt te zeggen, om Jezus wil. Amen. Ik hoop tot ziens.